Goedemorgen allemaal. Oh, konden we maar gewoon lekker doorgaan, denk ik dan. ik maak hier even plaats. Het is allemaal makkelijk tegenwoordig, zonder draden. Heerlijk. Zo dat ik ook goed voor de bovenste verdieping, de eerste verdieping, goed te zien. Yes? All right. Nou, het is dus ook mijn eerste keer, dus ook eventjes hier soort landen. Dit is best groot, moet ik zeggen. Ik voel een afstand. Ja, het is goed om te duiken in Gods woord. Dat gaan we doen, want daar ligt de basis. De basis van waar we eigenlijk vanuit leven, wat we weten over Jezus en God, maar ook over de Heilige Geest. En daar zongen we net over. En misschien heb je wel helemaal niet zoveel met de Heilige Geest. Dat kan zomaar zijn. Heb je meer met God de Vader? Of ben je fan van Jezus? Omdat hij toch wat, ja, wat dichterbij staat. Hè? Dat hij mens is geweest, dat maakt het wat begrijpelijker voor ons. En misschien vind je zelfs de Heilige Geest wel vreemd of spannend of eng. Dat kan ook zomaar zijn. Dat je op plekken geweest bent waar de dingen gebeuren die je dacht van, wat is dit? Wat is dit raar? Of ik voel er geen controle over of zo. Dat kan zomaar zijn. En zeker ook in Mozaïek 071, de afgelopen maanden, hebben we best wel veel ook gesproken over de werking van Gods geest. Over profetie hebben we het gehad, over klanktaal, over genezing met wonderlijke zondag. Denk je misschien, oh, waar gaat dit heen? Of misschien ja, ben je hier en weet je helemaal niks van de Heilige Geest. Wie is de Heilige Geest? Nou, ik ga vanochtend aangeven hoe we hier in Mozaïek 071 kijken naar de Heilige Geest. Dat in een gezonde balans. En dat begint bij Jezus. Daarom heb ik hem ook de titel gegeven, de belofte van Jezus. Nou, weet je dat Jezus fan is van de Heilige Geest? Hij zegt fan van de Heilige Geest, want Jezus zegt zelfs tegen zijn leerlingen, het is beter voor jullie als ik terugga naar de Vader, hemelvaart, hebben we net achter ons, want dan pas kan de Geest komen. Kun je nagaan hoe belangrijk die Heilige Geest is? Jezus is fan van de Heilige Geest. En de Heilige Geest is ook fan van Jezus. Dat zullen we straks ook zien. En je weet waarschijnlijk al wel dat Jezus fan was van God de Vader. Wij praten daar de hele tijd over. En ook God de Vader, die is fan van Jezus. En ook van de Heilige Geest. En de Heilige Geest is ook fan van de Vader. Want door hem zeggen wij Abba tegen God. Papa. Dus het is het mysterie van de drie eenheid. God de Vader, God de Zoon die mens geworden is en weer teruggegaan is naar de hemel en God de Geest die nu op aarde is. Dus drie in één, verschillend maar hetzelfde en toch gelijk, die paradoxale waarheid kunnen wij niet bij met ons verstand, hoeft ook niet, gelukkig. Maar we kunnen het wel steeds meer gaan begrijpen. Bijvoorbeeld met een boek van Richard Rohr. Die schreef daar een prachtig boek over. The Divine Dance. Het is als het ware een goddelijke dans die die drie eenheid heeft met elkaar van eeuwige liefde. Zij zijn liefde in zichzelf. Ja, ik vind het geweldig. Nou, ik zei al, Jezus is fan van de Heilige Geest. Hij heeft daar heel veel over verteld. Over de Heilige Geest. En daar kunnen we gelukkig wat meer begrijpen. Want het is een soort ongrijpbaar, maar we kunnen toch iets meer gaan begrijpen. Nou, de Bijbel en vooral de evangeliën, die staan echt vol van de geest. Zeker als je straks, als je thuis bent of komende week, nog meer gaat lezen. En dan zie je overal geest, geest, geest. Dat viel me onwijs op. Ik was natuurlijk deze dienst aan het voorbereiden. Maar als je gewoon die Bijbel weer gaat lezen, staat zoveel in. En zeker Johannes. Apostel Johannes, die spreekt helemaal veel over Jezus. Dus daar gaan we uit lezen met elkaar vanochtend. Johannes 7. Daar staat vanaf vers 37. Op de laatste dag, het hoogtepunt van het feest, dat was het loofhuttenfeest, stond Jezus in de tempel. En hij riep, laat wie dorst heeft bij mij komen en drinken. Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in mij gelooft. Zo zegt de schrift. En hiermee doelde hij op de geest die zij die in hem geloofden zouden ontvangen. De geest was er namelijk nog niet, want Jezus was nog niet tot Gods majesteit verheven. Dus hier zie je al in Johannes 7, heel vroeg eigenlijk, zie je dat Jezus de Heilige Geest belooft. Hij zegt, wie in mij gelooft, wie in Jezus gelooft, die zal de geest ontvangen. En daardoor zullen de rivieren, gaat er iets in je gebeuren, rivieren van levend water gaan uit je hart stromen. Heerlijke belofte. En Jezus die herhaalt deze belofte ook nog net voordat hij naar de hemel gaat. Dat lees je in Handelingen 1, vers 4 tot 5. Daar zegt hij, ga naar Jeruzalem, ga niet weg, maar blijf daar wachten tot de belofte ingelost wordt. Tot de Heilige Geest uitgestort wordt in jullie hart. En dan gaat die belofte in vervulling. In Handelingen 2 lezen we dat, vanaf vers 1. Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak, waren ze alle bij elkaar. En plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag. Dat het huis waar ze zich bevonden geheel vervulde. Er verschenen aan hen een soort vlammen die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten. En allen werden vervuld van de Heilige Geest. En begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen, zoals hun door de Geest werd ingegeven. Nou, dus die klanktaal. Taal in allerlei verschillende talen. Nou, Jezus heeft zijn belofte dus al in vervulling laten gaan. En we zien dat in Handelingen, dat boek waar we net uit gelezen hebben, dat die leerlingen ook steeds weer opnieuw gevuld worden. Het is een herhalende gebeurtenis. Het is toen dus begonnen en het is niet gestopt. Oké, maar wat betekent dat nu? Die vervulling met de Heilige Geest. Wie is de Heilige Geest? Wat doet hij? Nou, Jezus heeft daarover veel verteld aan zijn leerlingen. Toen hij hier gewoon nog op aarde rondliep. In Johannes 14, daar zegt hij tegen zijn leerlingen, als je mij lief hebt, hou je dan aan mijn geboden. En dan zal ik de Vader vragen jullie een andere pleitbezorger te geven, die altijd bij je zal zijn. Wie is dat? De Geest van de waarheid. De wereld kan hem niet ontvangen, want ze ziet hem niet en kent hem niet. Jullie kennen hem wel, want hij blijft bij jullie en zal in jullie zijn. Ik laat jullie niet als wezen achter. Ik kom bij jullie terug. En in vers 25 zegt Jezus, dit alles zeg ik tegen jullie, nu ik nog bij jullie ben. En gelukkig hebben ze het opgeschreven voor ons. En later zal de pleitbezorger, de Heilige Geest, die de Vader jullie in mijn naam zal zenden, later, na de uitstorting van de Heilige Geest, zal hij jullie alles duidelijk maken en alles in herinnering brengen wat ik jullie gezegd heb. Oh, alles. Daar hebben we wat hulp bij nodig om te herinneren, hè, wat Jezus allemaal gezegd heeft. En daar helpt onze Heilige Geest bij. Dus het eerste wat Jezus zegt over wie is de Heilige Geest, is dat Jezus zegt het is een andere pleitbezorger. En pleitbezorger is een beetje een moeilijk woord misschien, maar in andere vertalingen staat daar trooster of helper. Het woord dat daar gebruikt wordt, parakletos, dat is iemand die langs zij komt. Iemand die bij je komt om je te helpen, om je bij te staan, om je te troosten als je dat nodig hebt. Jezus zegt dus, ik zal een andere trooster, een andere helper. En dat andere lijkt van, ja, Jezus is er niet meer, dus is het iemand anders. Maar in dat woord andere wil zeggen dat het van dezelfde soort is. Dus Jezus zegt, ik zal je een andere trooster geven die is als ik. Die hetzelfde is als ik, die je gaat helpen zoals ik. Dus dat is wie de Heilige Geest is. En wat doet de Heilige Geest? Jezus zegt, hij is altijd bij ons. Dus hij is de tegenwoordigheid van die drie eenheid bij ons. En hij brengt ons in herinnering wat Jezus gezegd heeft. Dus de Geest is zoals Jezus. En hij zet het werk van Jezus, zijn werk van herstel, zet hij voort hier op aarde in ons. Dus alles wat Jezus vertelde over het koninkrijk van God, van zijn Vader, over een goed, een overvloedig, liefdevol, rechtvaardig leven. Wat Jezus demonstreerde door mensen te genezen, te vergeven, mensen vrij te zetten en allerlei wonderen. Dat zet Gods Geest voort in ons, door ons heen. Nou, nog even, wat brengt de Geest ons in herinnering? Jezus. De woorden van Jezus. En je hoort wel eens, woord of geest, ik ben meer van het woord, Bijbel. Of nee, ik ben meer van de geest, wat ik voel, wat ik ervaar. Een mooie uitspraak zegt, if you only have the word, you dry up. If you only have the spirit, you blow up. If you have the word and the spirit, you grow up. Amen. Jullie voelen hem. Ja, dat is zo mooi. We hebben het allebei nodig. Sterker dus nog, Jezus zegt, er is helemaal geen tegenstelling. Ik ben meer van het woord of meer van de geest. Nee, de geest brengt de woorden van Jezus in herinnering. Dus het is volledig in lijn met elkaar. Sterker nog, Jezus gaat door. In Johannes 16. Vanaf vers 13 zegt hij, de geest van de waarheid zal jullie, wanneer hij komt, jullie de weg wijzen naar de volle waarheid. Hij zal niet namens zichzelf spreken, maar hij zal zeggen wat hij hoort en jullie bekendmaken wat komen gaat. En door jullie bekend te maken wat hij van mij heeft, zegt Jezus, zal hij, de Heilige Geest, mij eren. Jezus wordt geëerd. Dus de Geest die leidt ons naar de volle waarheid. En dat doet hij op zijn tijd met wat wij aankunnen. Dat is niet voor iedereen hetzelfde, maar dat is een persoonlijke reis met Jezus. En wat ik mooi vind, is dat de Heilige Geest Jezus eert. De Heilige Geest gaat niet over zichzelf praten. Wil niet zelf in de spotlight staan, dat het om hem gaat. Hij wil dat Jezus geëerd wordt. En daarom neemt hij die woorden van Jezus uit hem en maakt hij het aan ons bekend. In onze gedachten, in ons hart, in onze emoties. Ik zei toch dat de Heilige Geest fan was van Jezus? Nou, welke impact heeft dat nu op ons leven? Van jou, van mij, hier en nu. Daarin wil ik weer teruggaan naar de teksten die we net al gelezen hebben. In Johannes 7 en Johannes 14. Daar zie je dat het effect is als we naar Jezus gaan, als we in hem geloven, dat de rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in Jezus gelooft. En dan belooft Jezus, de Heilige Geest blijft bij jullie en zal in jullie zijn. Je ziet dat de Heilige Geest verandering brengt. En verandering van binnenuit. Geen opgelegde verandering, geen regels, geen normen waar je aan moet houden of waar je aan moet voldoen. Nee, een verandering van binnenuit. Dat is wat dat zegt, uit het hart van wie gelooft. Het mooie, het woord dat daar staat, koilia, dat zegt het binnenste. het binnenste van een mens, de ziel, het hart, als het centrum van je denken, waar je denken vandaan komt, waar je emoties vandaan komen en van waaruit je je keuzes maakt. Dat daar binnen komt de Heilige Geest. En daar gaat hij leven brengen, stromen van levend water. Wat de Heilige Geest gaat doen in je leven, is verandering brengen op twee grote vlakken eigenlijk. Eén, in je karakter, in wie je bent. En twee, hij geeft je bekwaamheden in wat je doet. En dat legt Paulus heel mooi uit. Eén, karakter, in wie je bent. Dat staat in Galaten 5, vers 22. Maar de vrucht van de geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Ja. Zijn jullie ook meer verlangend daarnaar? Ik ook. Oh, dat kan ik nog wel meer gebruiken. En dat is dus wat Gods geest in je uitwerkt. Als een vrucht. He, dus niet, boem, meteen hop erin, plant erin, grote sterke boom. Nee, die vrucht moet groeien. Dat kost tijd. En die tijd heeft God. En misschien helpt het ook wel dat we onszelf wat meer tijd geven af en toe. Maar je mag dus weten dat Gods geest dat in je leven doet. Hij werkt het in je uit. Nou, en naast dat hij werkt aan wie je bent, geeft hij ook bekwaamheden. We zeggen wel eens kracht van de Heilige Geest of gaven van de Heilige Geest. En waarmee wij dingen kunnen gaan doen, bijzondere dingen gaan doen. Dat zegt Paulus in 1 Korinthe 12, vanaf vers 4. Er zijn verschillende gaven, maar er is één geest. Er zijn verschillende dienende taken, maar er is één Heer. Er zijn verschillende uitingen van bijzondere kracht, maar het is één God die ze allemaal en bij iedereen teweeg brengt. In iedereen is de geest zichtbaar aan het werk ten bate van de gemeente. Aan de een wordt de geest, aan de een wordt door de geest het verkondigen van wijsheid geschonken. En aan de andere door diezelfde geest het overdragen van kennis. Nou, zo gaat Paulus nog even door en dan zegt hij in vers 11, al deze gaven worden geschonken door één en dezelfde geest, die ze aan iedereen afzonderlijk toedeelt zoals hij wil. Nou, en in Romeinen 12, dat is nog een basistekst over die Heilige Geest, daar zegt Paulus vanaf vers 6, we hebben verschillende gaven onderscheiden naar de genade die ons geschonken is. Wie de gave heeft te profeteren, moet die in overeenstemming met het geloof gebruiken. Gebruik de gave. Wie de gave heeft bijstand te verlenen, moet bijstand verlenen. Wie de gave heeft te onderwijzen, moet onderwijzen. Wie de gave heeft te troosten, moet troosten. Wie uitdeelt, moet dat zonder bijbedoeling doen. Wie leiding geeft, moet dat doen met volle inzet. En wie barmhartig is, moet daarin blijmoedig zijn. De Heilige Geest geeft dus bekwaamheden. Die geeft jou geschenken. En dat kunnen in onze ogen meer bijzondere gaven zijn, zoals profeteren of genezen. Dat is toch, klinkt wat bijzonderder. Maar Paulus zegt hier heel duidelijk, ook troosten. Of leiding geven, of iemand bijstaan. Ook dat zijn gaven van de Heilige Geest. Dus er zijn niet geestelijke gaven en mensen die praktisch bezig zijn. Het zijn allemaal geestelijke gaven. Gegeven als geschenk door Gods Geest. En waarom zijn die dan gegeven? Ook dat staat er heel helder. En dat zegt hij in 1 Korinthe 14 vers 12... ook nog heel duidelijk. Dit geldt ook voor u. Als u zo graag gaven van de geest bezit, Streef er dan naar uit te blinken in gaven die de gemeente opbouwen. En in vers 26 staat, laat alles tot opbouw van de gemeente zijn. Dus, en de gemeente is niet dit kerkgebouw, is niet de Mozaïek 071 organisatie. De gemeente, dat zijn wij. Paulus zegt hier heel duidelijk, al die gaven die je gekregen hebt, zet het in, zodat anderen er beter van worden. Daarom heb je het gekregen, om anderen te zegenen. Nou, dat vind ik zo mooi. En daarom zegt Paulus ook, laat het dan ook ordelijk eraan toe gaan bij jullie. Niet allemaal door elkaar. God is een God van vrede. Dat zegt hij in 1 Korinthe 14, vers 31. He, u kunt ieder op uw beurt profiteren. Als je het allemaal door elkaar heen doet, ja, dan begrijpt niemand er wat van. Maar je kunt het om de beurt doen, zodat ieder van u kan worden onderwezen en bemoedigd. En wie profeteert, die heeft macht over zijn geest. Want God is niet een God van wanorde, maar van vrede. En in vers 39 zegt hij, kortom broeders en zusters, richt u op het profeteren en verhinder niet dat er in klanktaal gesproken wordt. Dus het mag gewoon. Maar laat alles op gepaste wijze en in goede orde gebeuren. Waarom? Omdat het ten behoeve van de ander is. Daarom is het belangrijk dat het gewoon ordelijk gaat. En je hebt dus controle over die gaven. Het is niet zo dat het je overkomt en je hebt er geen controle meer. Je bent, ik heb dat ook vaker meegemaakt, maar je bent nog volledig bewust van alles wat er gebeurt om je heen. Dus je hebt zelf controle. En dat is ook mooi, de Heilige Geest die wil die met je werken, weet je, en die respecteert jouw grenzen en jouw autonomie. Hij werkt met je mee. Hij is een trooster, een helper. Nou, laat dus alles tot opbouw van die ander zijn, niet tot eer van jezelf. En dat is liefde. En ook dat zet Paulus in het midden, dwars tussen de twee uitleggen die hij geeft over de gaven van de geest. Hij zegt, ik wijs je een weg die nog hoger leidt, namelijk de liefde. Dus tussen 1 Korinthe 12 en 1 Korinthe 14, daar staat 1 Korinthe, check. En daar staat dus het volgende, vanaf vers 2. Al had ik de gave om te profeteren en doorgrondde ik alle geheimen, al bezat ik alle kennis en had ik het geloof dat bergen kan verplaatsen, had ik de liefde niet, ik zou niets zijn. En in vers 8, hij zegt, de liefde zal nooit vergaan. Profetieën, die zullen verdwijnen. Klanktaal zal verstommen. Kennis verloren gaan. Want ons kennen schiet gewoon tekort. En ons profeteren is beperkt. En dan zegt hij in 1 Korinthe 14, vers 1, jaag dus de liefde na en richt je op de gaven van de geest. Vooral op die van profetie. Mooi, hè? Ja, het zijn een beetje veel bijbelteksten. Ik hoop dat jullie er nog bij zijn, maar het is zo belangrijk om hier goed... Tip, ga lekker thuis lezen. Echt gewoon die hele hoofdstukken, gewoon dat je in de context ziet en leest allemaal. Dat is geweldig. Maar ik moet ook natuurlijk het kort houden, want dit is geen studie, dit is een preek. Kom op. Kom op. Nee, ik wil nog wat van jullie, met jullie delen over die liefde en de kracht. Jullie kunnen vast nog wel herinneren de preek van Martin Kornstra over het radicale midden. Wie herinnert zich nog? Ik heb heel veel reacties erop gehad van, oh ja... Ja, dat klopt. Ik had die preek al eerder gehoord tijdens een conferentie. En toen dacht ik, ah ja, dit is zoals wij als Mozaïek hier naar kijken. En tegelijkertijd toen ik bij die conferentie was, daagde het mij eigenlijk zelf ook uit. Hè, de liefde van wat er al is in de gebrokenheid. Ja, versus soort die bijzondere kracht of uitstappen in iets dat je niet weet. Ja, Ik merkte bij mezelf, werd me daar zelf bewust van, ja, dat liefdesstuk, ja, daar ben ik gewoon soort meer toe geneigd. Want het is soort makkelijker. Iemand, ja, liefdevol voor iemand zijn of een bemoedigend woord of iemand troosten. Ja, dat voelde makkelijk. En dat, ja, het uitstappen en iemand een woord delen wat je misschien op je hart hebt, wat God misschien aan je gegeven heeft, dat vond ik echt eng. Want ja, misschien klikt het helemaal niet of is het niet waar of als je bidt voor genezing, wordt die persoon helemaal niet genezen. Nou, dat vind ik vooral moeilijk omdat het soort, ik het dan meer op mezelf projecteer, van heb ik dan wel genoeg geloof of zo, terwijl het helemaal niet over mezelf gaat. Het gaat niet om mij. En ik merkte dat toen God tegen me zei van, maar Jarno, wat als ik mijn liefde wil bewijzen aan een persoon door hem te genezen? Ga jij dan, omdat jij het eng vindt, niet uitstappen, niet bidden? Dan hou je mijn liefde tegen. Dus hoe liefdevol ben je eigenlijk? Dus het nodigde mij uit, het daagde me uit van, oh ja, Heer, het is uw werk. U wil misschien wel bijzondere dingen doen. En dan gaat het niet zozeer om mij, omdat ik het goed heb. Nee, u wil mensen zegenen. U wil tot opbouw van de gemeente zijn. Dus ik ben nu wat meer dat ik zeg, oké, let's do it. Dan gaan we gewoon bidden. Ik heb niet zoiets dat ik vaker dingen krijg van, ik denk dat God dit tegen je zegt of zo. Maar eenmaal, als we eenmaal gaan bidden, dan merk ik wel dat ik dan meer gewoon woorden die op me opkomen, gewoon maar uitspreek. En dat is dan Gods geest. Dus het is eigenlijk ook wel van, als je meer wil ervaren, moet je het gewoon gaan doen eigenlijk. Moet je er gewoon maar voor gaan bidden. Ga elkaar zegenen. Nou, dan gaat Gods werk, gaat God stromen. Maar, en de Heilige Geest, ik heb de Heilige Geest ook vaak ervaren in, nou ja, gewoon in mijn hart. Ik hou van muziek spelen, op mijn gitaartje, mijn kamer. En dan komt God soms heel dichtbij. En soms ook hier in de dienst als we aanbidden. Dat is mooi, hè? Jezus zegt het ook zelf in Johannes 4. Als je aanbidt, aanbidt in geest en waarheid. In geest en waarheid. En dan merk ik dat God dus eigenlijk mijn denken en mijn hart verandert. Hij brengt me op nieuwe inzichten. Daar waar ik worstel, of een situatie op het werk, of dat ik daarmee zit te worstelen. En dat deel ik dan met God. En dan krijg ik soms gewoon gedachten van, oh ja, maar Jezus zei ook niets toen hij voor het gerecht werd gesleept. Je hoeft niet voor jezelf op te komen. Oké, nou dan ga ik zo dat gesprek in. Rustig. En dan gaat het opeens heel anders dan dat ik het zelf wilde doen. Dus voor mij is de Heilige Geest echt heel concreet. En die komt heel dichtbij en die mag ook mijn emoties aanraken. Soms is het wel van, als ik hier huil, dan, dat was een tijd geleden of zo, zei iemand van, gaat het wel goed met je? Ik zeg, ja, het gaat heel goed met me, want ik ben aan het huilen. Heerlijk. Dat is een soort van, ja, als ik Gods aanwezigheid niet kan bevatten of zo, dan ga ik huilen. Zo, dat vind ik heerlijk. Nou, als een beetje inkijkje hoe het bij mij werkt. Het kan voor jou heel anders zijn, hè? Dus goed, praktisch. Hoe werkt het in de praktijk? Vervulling van de Heilige Geest. Hoe kan je nou vervuld worden? Nou, we zien dat Paulus de handen oplegt en bidt voor mensen, voor vervulling van de Geest. We zien dat Jezus blaast op zijn discipelen en zegt, ontvang de Heilige Geest. Maar we zien ook dat het zomaar gebeurt, hè? In Handelingen, hebben we net gelezen. Mensen gewoon bij elkaar. En dan komt Gods Geest. Het kan ook gewoon thuis gebeuren. Dat je vervuld wordt met Gods Geest. En moet je dan per se dingen voelen? Nee, want hij brengt vrede. Hij is een God van vrede. Hij is een God van waarheid. De kern is dus eigenlijk, vraag erom. Dat is altijd gewoon ervoor bidden. Bid of zing, net zoals we gedaan hebben. Heilige Geest, vul opnieuw mijn hart. Je hoeft het alleen maar te vragen. Dat is het. Moet je het voelen? Nee. Je hoeft het helemaal niet te voelen. Want voelen is niet de maatstaf en het is ook niet het bewijs. De woorden van Jezus zijn je fundament. De Heilige Geest is in je. Daar hoef je niet aan te twijfelen. En als je eraan twijfelt, dan zou ik zeggen, kom naar voren. Straks bij het ministry team, zeg dan, ja, ik twijfel er eigenlijk aan. Nou, gaan we voor je bidden. Dat God het in je hart gaat bevestigen. Nou, het gaat dus echt vanzelf. Niet dat wat je zelf moet bewerken. Het gaat vanzelf en het gaat ook vanzelf weer weg. Soort. Dat is iets helder wat Paulus ook herkent. En hij zegt in Efeze 5 vers 18, word vervuld met de geest. En in dat woord word, daar zit een continuïteit in. Dus je mag telkens weer opnieuw vervuld worden met de geest. Hij stelt het hier zelfs als opdracht. Word vervuld met de geest. Nou, dat is heel mooi, want evangelist D.L. Moody, ik weet niet wie hem kent, maar hem werd wel eens de vraag gesteld, are you filled with the Spirit? Toen zei hij, yes, but I leak. We lekken gewoon. Dus het is, je loopt gewoon leeg gedurende de dag, gedurende de week. Dat is normaal en dus helemaal oké. Dat je het weer even niet zo voelt of ervaart. Hey, maar je mag gewoon opnieuw weer vragen. Heilige Geest, vul opnieuw mijn hart. Dus, concrete tips daarbij. Bid. Hè? Vraag erom. Praat met God. 2, lees. Lees die Bijbel. Want dat is wat de Geest, de woorden van Jezus, in herinnering wil brengen. Nou, als je vaker leest, dan is dat wel een stuk makkelijker. En 3, maak tijd. Het kost daarom gewoon tijd. Maar blok het in je agenda. Of maak samen een afspraak van, joh, we gaan 1 keer in de week, dan gaan we lezen uit de Bijbel en dan gaan we bidden voor de Heilige Geest. Kan gewoon. Dus, samenvattend, ik ben klaar hoor. Over die belofte van Jezus. Jezus zegt dat de Heilige Geest, die is altijd bij je. Het is de aanwezigheid van Jezus. Nu, hier, elke dag, elk moment. En die Heilige Geest is in je. Hij maakt je meer als Jezus. Hij verandert je karakter. En hij werkt door je heen. Die stromen van levend water, die komen uit je binnenste naar anderen toe. En wat ik nou zo mooi vind, is dat dit precies de kern is van leerling van Jezus zijn. Ik weet niet of jullie het nog herinneren. Dit is precies wat we zeggen. Discipelschap is bij Jezus zijn, op Jezus lijken en als Jezus gaan leven. En dat is dus precies wat de Geest uitwerkt in ons leven. De Geest doet het. Het is niet je eigen kracht of dat je het op moet wekken. Nee, het is Gods Geest die het doet. Dat zegt hij ook in Zacharia 4 vers 6. Het is niet door kracht of geweld, maar door mijn geest, zegt de Heer. Goed, terug naar de woorden van Jezus in Johannes 7. Daar, maar ook vandaag, is Jezus in ons midden en staat hij op en roept hij uit naar jou en naar mij. Hij zegt, laat wie dorst heeft bij mij komen en drinken. Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in mij gelooft. Dus heb je dorst vanochtend? Ben je droog van binnen, opgedroogd of gebroken? Misschien wel levenloos. Ben je op zoek? Wat is die zin nou van het leven? Dan zegt Jezus, kom maar bij mij. En drink. En drinken is eigenlijk simpelweg zeggen, ja Jezus. Ja, ik geloof in u. En ja, Heilige Geest. Doe dat herstellende werk van Jezus in mij. En ja, Jezus, zend mij maar. Gebruik mij maar voor de mensen om me heen, om een zegen te zijn. Nou, en ik wil je de gelegenheid geven om dat ook echt te doen. Tijdens het volgende lied, dat is een nieuw lied, dat heet Ruach. Dat gaat dus over de Heilige Geest. En dat zegt ook, kom Heilige Geest. Dus ik wil je de gelegenheid geven en ik wil je uitnodigen om dat ook dus te doen. Misschien kunnen jullie erbij gaan staan als je kan, als een actieve houding en zeggen, ja Heilige Geest, hier ben ik. Wilt u mij opnieuw vervullen? En zoals ik al zei, soms kan de Heilige Geest dingen in je gedachten brengen of dingen omhoog, zelfs in je emotie, dat je weerstand gaat ervaren of je ervaart een trilling of iets, of een druk of iets, dan is Gods Geest aan het werk. Dus als je iets merkt wat niet normaal is bij je, zeg maar, dan weet je, hé, God is aan het werk. Dat is goed, daar hoef je niet van te schrikken. Dan mag je zeggen, Heer, wat bent u aan het doen? En dan wil ik je ook uitnodigen, als dat zo is, dat je bij het gebedsteam gaat staan, naast het podium. Dus het ministry team is daar klaar en die kan ook voor je bidden. Gewoon dat Gods Geest zijn werk, die woorden van Jezus in je leven brengt. En misschien wel die stromen van het levende water ontsluit. Of opnieuw je vervult. En dat het opnieuw in je leven mag gaan stromen. Ik wil kort bidden. Dan is de band bijna klaar. Lieve Vader, dank u wel dat u Jezus gezonden heeft naar deze wereld. Jezus, dank u wel dat u gekomen bent. En niet alleen om goede uitleg, Bijbeluitleg, goed vertellen over u, maar zelfs om uw leven te geven, om ons in staat te stellen om dat leven ook te ontvangen. Om vergeven te worden van al onze zonden, al onze schaamte, om ons daar vrij van te maken, zodat wij uw geest en het volle leven opnieuw kunnen ontvangen. Heer, en ik wil zeggen, wij willen zeggen, we hebben u nodig. We hebben uw vergeving nodig. Heer, dat we ook onszelf kunnen vergeven en dat we de ander kunnen vergeven. Heer, we hebben uw genezing nodig. Heer, misschien in ons lichaam. Heer, misschien mentaal. Heer, worstelen we. We hebben u nodig. Kom, geef ons uw vrede. We hebben u nodig. Kom, Heilige Geest. Dank u wel dat het veilig is bij u. Heer, dat u de woorden van Jezus neemt en ze tot ons spreekt. Heer, dank u dat u zacht bent, vriendelijk, liefdevol. Troostend, helpend. Voor zo'n God, voor zo'n Vader, zo'n Zoon en zo'n Heilige Geest willen wij ons hart openen. Kom maar, tot in ons binnenste, het diepste wat in ons is. Dank u, Jezus. Amen.
Langs horen komen. Als ik probeer gewoon lekker mee te zingen, dan is het ook oké om te luisteren. stem van de hemel. De stem die vertelt dat wij mogen dromen. Komend herstel. Niet door kracht of geweld, maar door mijn geest door mij.